SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 11 mei 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag veel aandacht voor het Eurovisie Songfestival. Gisteren was de tweede halve finale en morgenochtend de grote finale met daarin onder andere Joost Klein voor Nederland. Tim Dekkers praat ons straks bij over het laatste Eurovisie nieuws. Ook is er een nieuwe mini-les Nederlands waarin we de schuur in duiken. En we bellen met de voorzitter van de voetbalclub Adelaide United over hun aangekondigde samenwerking met de Nederlandse landskampioen PSV. Dat, een weekoverzicht van het Nederlandse nieuws en muziek van Hollandse bodem. Allemaal straks, nu eerst de actualiteiten. Prijsopdrijving zou in Australië binnenkort illegaal kunnen worden. Na aanbevelingen volgend op een groot supermarktonderzoek. Het baanbrekende rapport wil de hoge voedselprijzen aanpakken, de winstmarges van supermarkten beperken en de concurrentie ondersteunen. Nu meer en meer Australiërs moeite hebben met het rondkomen, zoeken steeds meer consumenten naar alternatieven voor hun boodschappen. Leverancier Box Divi uit Sydney verkoopt producten die rechtstreeks van de boer komen via hubs en omzeilt op deze manier de grote supermarkten. Selina van Box Divi zegt dat dit hen de mogelijkheid geeft om de prijzen relatief laag te houden.
It's not sort of fresh produce that's really, really attracting them, as well as the lower cost now. As we all know, prices of most things are going up, up, up. And we are the only ones that's either keeping it or lowering it down, according to how seasonal our produce is.
Klanten zeggen dat het een meer vertrouwen geeft in hun boodschappen.
We know that it's giving the farmers a fair go. Secondly, we know what we're getting is fresh, hasn't been sprayed, hasn't been in cold storage for a long time. And thirdly, because of the community that it's creating.
Onlangs werden de resultaten van het supermarktonderzoek van de Senaat vrijgegeven. Een van de belangrijkste aanbevelingen is om prijsopdrijving illegaal te maken, om te voorkomen dat grote supermarkten misbruik maken van hun macht. De onderzoeksresultaten werden bekendgemaakt na 6 dagen van openbare hoorzittingen, met enkele heftige discussies tussen senatoren en supermarktbazen. Woolworth CEO Brett Banducci werd vorige maand minachting van de Senaat verweten.
With due respect, we look at return on investment, which is the key measure for our business.
Are you struggling with the ordinary English language meaning of the words that I'm using?
De commissie heeft ook opgeroepen tot de oprichting van een Prices and Competition Commission. En om de nu nog vrijwillige gedragscode voor levensmiddelen verplicht te maken. Groene senator Nick McKim zegt dat concurrentie tussen supermarkten ervoor zal zorgen dat consumenten minder hoeven af te rekenen aan de kassa.
If we had more competition in the supermarket sector, we would have cheaper food and grocery prices in Australia. Now, divestiture powers are a big stick that would allow for more competition to be required in the supermarket sector, for orders to be made for Coles and Woolworths to divest assets which would allow more competition in the supermarket sector and again that would put downward pressure on food and grocery prices.
Premier Anthony Albanese zegt dat de regering de aanbevelingen van de commissie in overweging zal nemen.
We know that there are two objectives here. One is to make sure that farmers get a fair deal for their work. The second is to make sure that consumers get a fair deal at the checkout, and we're determined to deliver on both.
Dit verhaal werd geproduceerd door Gareth Borum en Alex Anifantis voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
De federale begroting die op 14 mei wordt gepresenteerd zal maatregelen omvatten ter verlichting van de studieschuld. Ook zullen studenten die verplicht stage moeten lopen op het gebied van maatschappelijk werk, onderwijs, verpleegkunde en verloskunde hiervoor betaald moeten krijgen. De Albanese-regering zegt dat er meer hervormingen op komst zijn met betrekking tot het onderwijs. Maar de zojuist genoemde maatregelen zullen de druk op de kosten van levensonderhoud helpen verminderen en onderwijs toegankelijker maken voor meer mensen.
Dit is SBS Dutch.
De 19-jarige tweedejaarsstudente verpleegkunde Olivia Stokes bereidde zich voor op haar aankomende stage en zag tot haar grote schrik dat ze, om te kunnen afstuderen, 800 uur stage moet voltooien.
As a student going on placement full time, you don't get to work much at all, or at all. It's a real stress. Yeah, it just makes everything so difficult because then you're like, oh, what if I need to work on the weekend then? And it's a full 8-hour day. You get tired, and sometimes it makes it really difficult to go on placement as well because you're not being able to put in your best effort.
Olivia is lid van de Nursing and Midwifery Society van studenten aan de University of Technology in Sydney. Ze zegt dat een stage grote impact heeft op andere studenten in de samenleving.
So lots of students have actually dropped out because they can't afford it, which is really sad and unfortunate because we do need more nurses. Hopefully from this paid placement, more people will study nursing because it's a lot less stressful now.
De federale regering heeft bevestigd dat zij de aanbeveling zal overnemen om studenten te betalen tijdens hun verplichte stages in het onderwijs, maatschappelijk werk, verpleeg of verloskunde, zodat ze beter kunnen rondkomen. Deze aanbeveling werd gedaan na een grote evaluatie van de universitaire sector die in februari werd afgerond. De stagevergoeding zal zo'n $320 per week zijn, is inkomensafhankelijk en beschikbaar vanaf 1 juli volgend jaar. Naar verwachting zullen zo'n 68.000 studenten uit het hoger onderwijs en 5.000 studenten in beroepsonderwijs hiervan profiteren. Federaal onderwijsminister Jason Clare zegt dat de regering dieper in zal gaan op de 47 aanbevelingen naar aanleiding van de herziening van het Universities Accord. Hierin zal de nadruk komen te liggen op het garanderen dat studenten met een lagere sociaal-economische achtergrond toegang krijgen tot tertiair onderwijs.
By the middle of this century, we need 80% of the workforce to have a uni degree or a TAFE qualification. And that we've got to break down the artificial barrier between TAFE and uni to make it easier for people to move between the two. And we've also got to break down the invisible barrier that stops a lot of kids from places like where I grew up from going to university in the first place, to open those doors of opportunity. What we're talking about today is about the cost of living, providing financial support for teaching students and nursing students and social work students. What you'll see more of on budget night is the cost of kids missing out on going to university in the first place.
88% van de Australische verpleegkundigen is vrouw. In andere zorgberoepen is de verhouding man-vrouw vergelijkbaar. Volgens minister Clare zal de nieuwe maatregel de gendergelijkheid verbeteren.
And I guess another observation is about 60% of students at uni are women. And these are such important jobs. They're jobs where not everybody who starts the degree finishes it. Only one in two people who start a teaching degree finish it. You know, part of the reason for that is the course. I'm reforming the course. Part of the reason is the challenges of paying the bills while you're doing the prac.
De federale regering heeft afgelopen weekend aangekondigd dat de federale begroting ook de studieschuld ter waarde van $3 miljard zal wegwerken. Dat zou een besparing van $1200 betekenen voor personen met een gemiddelde studieschuld van $26.500. De indexeringsmethode zal worden gewijzigd en gelijk getrokken worden met het inflatiecijfer of de loonindex, afhankelijk van welke lager is. Vorig jaar steeg de consumentenprijsindex tot het hoogste niveau in 3 decennia. Als gevolg hiervan stegen de studentenschulden met 7,1%, terwijl de lonen slechts met 3,2% omhoog gingen. Premier Anthony Albanese zegt dat de federale begroting gericht is op het verlichten van de kosten van levensonderhoud, maar dat de inflatie onder controle gehouden moet worden.
I said on election night, I wanted to widen the doors of opportunity. That's what Labor governments do. And that's what my government is doing. We should also make sure that people who want to do a course, want to become a teacher, want to become a nurse, don't go, oh, I'd really like to do that, but but I just can't afford to do so. And that's why this measure is practical and so important.
Caroline Evans, Vice-Chancellor aan Griffith University, zegt dat er door de universitaire sector al lang om deze maatregelen is gevraagd. Ze zegt dat universiteiten hun best hebben gedaan om eenmalige beurzen te verstrekken aan studenten ter ondersteuning, maar dat de sector niet over de middelen beschikt om de omvang van het probleem aan te pakken. Vooral als het gaat om wat bekend staat als placement poverty, zegt ze duidelijk de gevolgen te zien op het vermogen van studenten om een diploma te behalen. Vooral die met een cultureel diverse achtergrond.
We did a bit of work at Griffith with respect to our nursing midwifery courses, though, which suggested that a decent percentage, you know, maybe up to 15% of those who did drop out, did so because of the financial pressures caused by placement poverty. And certainly we know anecdotally, it's even something that stops people starting those courses in the first place. Some of the areas that Griffith has university campuses in, like Logan, for example, which is an area with a very multicultural population, but also some quite ingrained poverty. We hear from school principals and we hear from the students and sometimes the parents themselves that the concern about the cost of going to university full stop is very much something that's on people's minds when they decide whether to go to university, and that's particularly acute for first in family and for communities, Indigenous communities, Maori, Pacifica, refugee communities, where perhaps there isn't a lot of history in the family of going to university or further education.
Ze zegt dat de verlichting van de HECS en de HELP-studielening waarschijnlijk ook de gelijkheid zal verbeteren, maar vindt dat er opnieuw gekeken moet worden naar het besluit uit 2021 om de kosten voor geesteswetenschappen onevenredig te verhogen, met als doel studenten te stimuleren een stemopleiding te gaan volgen.
The so-called Job Ready Graduates program, it hasn't made a lot of change overall, but some of my colleagues, particularly who work in some of the poorer regions, have seen actually it's poor kids being pushed out of those areas. So there's still fine choice for middle and high income students. But a lot of students who are in more financially precarious situations are perhaps being discouraged from those degrees, and they shouldn't be. And students are just really being paid quite unfair amounts of difference in terms of how much the government supports different degrees and how much charge per degree, which has no good basis in our view in public policy.
Uit onderzoek van Health Workforce Australia blijkt dat we, als gevolg van de vergrijzing en vele andere factoren, in 2025 te maken kunnen krijgen met een tekort van meer dan 100.000 verpleegkundigen. Dat aantal zou in 2030 kunnen oplopen tot 123.000. Olivia zegt dat ze ook graag zou zien dat andere deelstaatregeringen het initiatief van Queensland volgen. De staat kondigde juni vorig jaar een toelage aan van $5,000 voor studenten verpleeg en verloskunde die de stage in het laatste jaar van hun opleiding voltooien in regionale of rural delen van Australië.
I'm sure many students want to go in rural and regional and remote places. Definitely something I want to do. Yeah, I think it would be great to get those funds to help us go and do that, because we definitely need more nurses in those areas as well.
Dit was een verhaal van Biwa Kwan voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Nederland is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. De act van Joost Klein, die met het nummer Europapa de zaal in Malmö helemaal op zijn kop zette, kreeg genoeg stemmen van het thuispubliek. Direct na die tweede halve finale van gisteren belden we met Songfestivalkenner Tim Dekkers. We bespraken met hem het optreden van Joost, de gelikte show van de Zweden en natuurlijk die aanstaande finale. Daar was hij dan, de tweede halve finale met Joost Klein, en we zijn door.
Yes, en dit keer redelijk vroeg al genoemd als landen die zaterdag in de grote finale mogen verschijnen. Als derde werd Nederland genoemd. Groot feest bij Joost Klein en bij de Nederlandse commentatoren. En Joost Klein riep gelijk na afloop: ik heb het geflikt. Ik ben blij, ik heb slot in mijn neus. Nou, dat wil zeggen dat hij ook wel geëmotioneerd was. Feest dus voor Nederland. Alleen helaas niet feest voor onze zuidenburen België. Ik had een beetje gehoopt op een rendezvous van de Benelux. België, Nederland en Luxemburg zaterdag in die finale. Want Luxemburg kwalificeerde zich natuurlijk al afgelopen dinsdag. Nederland dus. Maar helaas, België redde het niet. Heel jammer, want België stond wekenlang echt in de top 5. Leek het heel goed te gaan doen. Maar ja, blijkbaar waren de spanningen toch te hoog, want onze Belgische zanger zong toch een beetje vals in het begin en heeft dus Europa niet kunnen veroveren.
Nee, Europapa dus wel. Wat mij opviel was de televoting, dan laat ze altijd kleine stukjes zien. En er was bij Joost Klein niet het feestje te zien, maar juist dat hele kleine gevoelige einde.
Ja, dat vond ik ook opvallend. Want je zou zeggen, dat lekkere hakken momentje van 20 seconden, dus dat is echt heel feestelijk in en heel energiek. Dat had hij doelbewust niet uitgekozen. Hij wilde zijn kwetsbare momenten laten zien. Ook het liedje is natuurlijk opgedragen aan zijn vroeg overleden vader. En hij wilde dat kwetsbare moment laten zien aan Europa. Ook een beetje als tegenwicht tegen al die bombardie en al dat feestgedruis van de samenvattingen, al die stukjes daarvoor. Ik vond het nogal gewaagd, want die Europese kijker is nogal kort van geheugen, maar het heeft deze keer goed uitgepakt. Ik ben benieuwd of hij het zaterdag weer zo doet.
Ja, of hij dat dan durft, hè?
Exact.
Laten we nog een keer even alle landen doornemen die door zijn. Letland, had je die verwacht?
Nee, en ik niet alleen, maar ook de befaamde boekmakers niet, want Letland stond vrij laag. En heeft het toch gered. Ja, Letland stuurt een kale zanger. Zijn naam is Dons en hij heeft het serieuze liedje Hallo. Vrij saai en ook in de voorbeschouwingen vooraf hier in de Nederlandse media werd het eigenlijk kansloos geacht. Maar zie daar, de Europese kijker die het vanavond alleen mocht beslissen. Hè, want de vakjuries komen er bij de halve finales niet aan te pas. Alleen de mensen thuis mochten beslissen. En die mensen thuis vonden kennelijk Letland toch interessant genoeg om door te laten gaan.
Ja, Oostenrijk ook door.
Ja, een lekker disco-nummer, hartstikke idee. Geproduceerd door een Zweedse topproducer. Die had nog een nummer over en die heeft het gegeven aan Oostenrijk. En dat was ook volgens de verwachtingen.
Mm-hmm. Noorwegen deed me denken, en dat zeiden de commentatoren ook een beetje aan, Within Temptation, een hele grote band uit Nederland.
Noorwegen qua refrein hadden ze een soort ritmisch gegil. Er waren geen woorden. Het was nogal druk en ik werd er een beetje tureluurs van. Maar goed, de Nooren mogen zaterdag het opnieuw proberen. Mogen ze opnieuw een beetje gaan krijsen en hard gaan bewegen.
Ja, dan Israël, het land waar natuurlijk vooraf heel veel om te doen was. Maar ondanks dat zijn ze wel door naar de finale.
En terecht, want het is gewoon een heel professioneel en goed gezongen nummer. De Israëlische zangeres Eden Golan heeft zich er niks van aangetrokken van al die spanning en al die aandacht die rond haar persoon was gecreëerd. Haar nummer Hurricane werd goed gebracht. Vooraf, vandaag dus, was in het centrum van Malmö nog een hele grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Ofwel 10.000 demonstranten waren er. En ook bij de ingang stonden Palestina-demonstranten. Maar tijdens het optreden zelf was er eigenlijk geen wanklank te horen. Sterker nog, ze werd luid toegejuicht door een deel van de duizenden aanwezigen in de Malmö-arena. Alleen toen Israël werd opgeroepen, werd bekendgemaakt dat Israël in die finale mocht optreden. Toen was er wel enig boegroep hoorbaar, maar voor de rest viel alles mee. En ik denk dat de organisatoren een zucht van verlichting hebben geslaakt. Toen dat zo redelijk allemaal goed is verlopen.
Ja, een zucht van verlichting en dan ook meteen, oh jee, de finale zaterdag.
En dan gaan we natuurlijk weer van vooraf aan beginnen, dat klopt.
En na Griekenland werd Estland aangekondigd.
Ja, dat was ook volgens de boekmakers redelijk voorspelbaar. Dat hebben ze goed gedaan. Het is niet mijn smaak, maar ja, de smaak van de Europese kijkers is echt heel moeilijk in te schatten. Dus in die zin zitten er altijd wel een paar verrassingen bij, waarvan je denkt van hoe is het in hemelsnaam mogelijk? En ja, dat was bijvoorbeeld ook met Georgië aan de hand. Die ging ook door. Dat was die vrouw die over de brandweermannen aan het zingen was. Staande voor vlam. Het was ook heel erg druk. En ik dacht van ja, mijn hemel, wat moet dit nou? Dit lijkt ook zo op de vorige eeuw. Maar die Europese kijker vond het leuk genoeg om Georgië ook aanstaande zaterdag terug te zien in de grote finale.
Mm-hmm. En dan tot slot nog Armenië. Ik weet dat we de een hebben overgeslagen, maar daar komen we dan nog op terug.
Armenië, heel vrolijk nummer. Een mooie mix van dans, vrolijkheid, maar ook heel authentiek. Het was een verrassend nummer en dat doet het goed. Je kon zien dat Armenië gewoon goed had nagedacht over de act. Leuk, verrassend, origineel liedje en dat wordt meestal wel beloond, dus dat is fijn.
Ja, we hebben dan Zwitserland nog niet genoemd. De zanger die op zo'n eigenlijk grote schotel stond te dansen af en toe en van links naar rechts ging. Ja, dat was ook een van de favorieten vooraf, hè?
Ja, de zanger Nemo, hij zingt het liedje The Code. Hij is non-binair en het liedje gaat er eigenlijk over dat hij eigenlijk de code heeft gevonden om zijn non-binair zijn te accepteren en daarmee om te gaan. En hij voerde echt een ijzingwekkende evenwichtsact op een ronddraaiend ding. Dat deed hij erg goed. Hij viel er niet vanaf, zo'n loopzuiver. En wat mij betreft was hij echt de beste van de avond, met afstand. Want het was echt een indrukwekkend optreden, zowel qua show als qua zang. En hij staat ook niks voor niks nog steeds heel erg hoog bij de bookmakers. Maar daar komen we misschien straks nog wel op terug.
Ja, want ik ben natuurlijk wel heel benieuwd wat nou die tweede halve finale doet met de bookmakers. Maar daar is het misschien nu nog net te snel na afloop van die finale voor.
Nou ja, ik kan, als ik nu kijk, ik pak het er nu bij en dan zoek ik het op. En meestal zie je een dag later, maar ze proberen het al zo snel mogelijk te doen. Ja, de top drie is eigenlijk onveranderd gebleven. Nog steeds Kroatië veruit op 1 met 44%. Zwitserland, daar hebben we hem met 17% op nummer 2. En Oekraïne staat nu op plaats 3 met 9%. Dus dat zijn echt enorme gaten. Maar dat kan morgen weer anders zijn. Maar nogmaals, Kroatië, die voorsprong die Kroatië heeft, is wel heel erg groot.
En Nederland?
Ja.
Waar staat Joost?
Toen ik jou eergisteren sprak, stond Nederland op de 5e plaats. Inmiddels is Nederland gezakt naar de 7e plaats met slechts 4%. Achter Frankrijk, achter Italië, achter Ierland en achter dus Oekraïne, Zwitserland en Kroatië. Dus op dit moment 7e. Maar ja, die bookmakers, dat verandert ook wel snel per dag. Dus dat kan op zich nog wel omhoog gaan.
Ja. Zaterdag voor ons, van zaterdag op zondag in de nacht, vroege ochtend, is dus de grote finale. Komen alle landen aan bod en ook die grote vijf die zich niet hoeven te kwalificeren.
En Zweden, als organiserend land, ja.
En Zweden. En Nicky de Jager, die geeft de punten. Zij was een van de hosts.
Zeker.
Die Nederland het organiseerde.
Ja, onze presentatrice van het Songfestival destijds in Rotterdam. Een van de vier presentatoren toen. Zij maakte niet alleen door de verschijning, maar ook door haar hele uiterlijk en haar uitlatingen veel indruk. En zij is inderdaad de Nederlandse spokeswoman om de 12 points van de Nederlandse vakjury over te brengen aan de presentatoren in Malmö.
Wat vond je eigenlijk van de show die de Zweden hebben neergezet?
Ik heb echt genoten. De Zweden zijn echt de meester als je het hebt over dit soort megaspectakels. Ze zeiden het ook zelf, ze zongen er ook over. De Zweden houden van het Songfestival. En je kunt aan alles zien hoe deze show is opgebouwd. Dat ze er alle tijd, energie en geld in hebben gestopt om er echt een perfecte show van te maken. Wat dat betreft is Zweden echt de Champions League van de Eurovisie Songfestival organisatoren. Dus ja, ik verwacht zaterdag ook weer heel veel vuurwerk en heel veel prachtige shots.
Ja, en de grote vraag, verwachten we ABBA ook?
Ja, het is precies 50 jaar na Waterloo natuurlijk, van ABBA. Het kan haast niet anders dat het een rol gaat spelen. Ik verwacht niet dat de bandleden allemaal live komen optreden, maar iets met ABBA 50 jaar na Waterloo, dat kunnen de Zweden natuurlijk niet voorbij laten gaan.
Nee, misschien komen die hologrammen wel op het podium.
Dat zou fijn zijn, hè? Ja.
Ja.
Ik heb die hologrammen gezien in Londen, dat was werkelijk fantastisch. Het is net echt, dus wat dat betreft kun je ook gewoon de Europese kijkers een beetje foppen door die hologrammen ook een beetje te verplaatsen naar Malmö. Ja, dat klopt.
Ja, dat zou toch leuk zijn. Als al in real life die vier weer samen op het podium, zou natuurlijk wel helemaal geweldig zijn. Ik vind het toch knap als ze het niet doen, dat ze dat toch kunnen volhouden. Dat nee, we doen het niet. Zelfs met
precies.
Dit soort verleidingen.
En zo leeft de mythe van ABBA voort en het is echt heel knap hoe ze dat doen. Maar ik denk dat we zaterdag er op een of andere manier van gaan horen. Want wie Zweden zegt ABBA, daar is het mee begonnen. Zweden heeft inmiddels 7 overwinningen behaald. ABBA was al allereerst in 1974. Zweden staat samen met Ierland aan kop met 7 overwinningen. Ter vergelijk, Nederland heeft 5 overwinningen. En het is eigenlijk wachten dat Zweden, zo'n professioneel, prachtig songfestivalland, de 8e overwinning in de wacht gaat slepen in de toekomst. En dan staan ze 4 aan kop. En dat zou niet gek zijn, want je ziet dat de Zweden heel veel geld en heel veel energie besteden aan het Eurovisie Songfestival. Dat begint al met de voorselectie. Dat is echt in Zweden een enorm spektakel. Wekenlang wordt er naartoe geleefd. Ja, en als je daar veel aandacht en geld aan besteedt, ja, dat levert resultaten op. Dat blijkt maar weer.
Waar moeten we zaterdag op gaan letten? Op welke acts volgens jou?
Natuurlijk, de twee grote favorieten zijn, zoals ik net al noemde bij de bookmakers, Kroatië. Ragtak Tingedin, je weet het wel, die heerlijke metalband die u vrolijk tekeer gaat. Zwitserland dus, onze non-binaire zanger. Wat heel erg opvallend is, is dat Ierland een geweldige opmars aan het maken is in de top van de bookmakers. Ierland heeft een soort nummer qua heksen en qua duivelse invloeden. De Ierse zangeres schreeuwt en krijst en is dan weer heel lief. Het is een buitengewoon fascinerende act waarin van alles gebeurt. Ik denk dat mijn moeder gillend de televisie zou hebben uitgedraaid als zij dat hebben gehoord. En ik denk dat veel andere mensen dat ook wel lastig vinden. Maar de act boomt en is inmiddels opgeklommen tot een vierde plek. Dus ik denk dat Ierland zeker de dark horse heet, om alweer een cliché er tegenaan te gooien. Die moeten we zeker in de gaten houden.
Ik kijk ernaar uit. Ik ga de wekker zetten samen met de kinderen. We gaan kijken. Nog even voordat ik je laat gaan. Nederland 5 keer gewonnen. Dat zei je net al. Natuurlijk veel vaker meegedaan. En daar zijn veel mooie liedjes uit voortgekomen. Wat is nou jouw meest favoriete Nederlandse inzending van al die jaren?
Oei, dat is wel een gewetensvraag. Oei. Ik zou in eerste instantie denk ik 1975, Teach In Dingedong. Want toen begon mijn fascinatie voor het Eurovisie Songfestival. Ik was toen een jongetje van 14 en toen ik zag dat Teach In daar aan het winnen was, is mijn fascinatie voor dit geweldige liedjescircus begonnen. Maar als we het hebben over qua liedje en qua uitvoering en qua emotie, moeten we toch terugdenken aan Tel Aviv 2019. Duncan Lawrence met Arcade. Ik was daar zelf aanwezig om daar voor mijn vlog verslag te doen. En het was daar een optreden zonder vuurwerk, zonder rook, zonder toeters en bellen. Alleen Duncan Lawrence achter zijn piano met een lichtje. Die raad fantastische Arcade song. En volgens mij is dat nog steeds het ultieme bewijs dat je music first kunt doen en toch kan winnen. En daarom is Arcade mijn favoriete nummer.
En daarom gaan we dan die nu draaien. Dankjewel Tim Dekkers. We spreken elkaar na de finale.
Graag gedaan. Tot gauw.
Ook in Nederland gaat het heel veel over Joost Klein en het Eurovisie Songfestival. Maar er gebeurt natuurlijk meer. U hoort het nu in ons weekoverzicht van het nieuws uit Nederland. Met dank aan de NOS, RTV Utrecht en AT5. Tot groot verdriet van de nabestaanden zijn vorig weekend op een begraafplaats in de Utrechtse wijk Overvecht 90 graven vernield. De politie tast op dit moment nog in het duister over wie de dader of daders zijn en onderzoeken de zaak. RTV Utrecht sprak met Ron van Doorn. Het graf van zijn vader werd ook vernield.
Op zijn steen hebben ze met een hamer of zo kapot geslagen. Die geef hem door, mijn vader legt hier. Dus ja, als je iemand zo nog ineens kan laten rusten, hè, bij zijn laatste rustplaats. Ja, ze hebben ook al een keer een boek gestolen van dat graf. Dus het wordt wel tijd dat ze eens een keer camera's gaan plaatsen aan de ingangen. Weet je, voor zoiets. Ik vind het wel belangrijk voor mensen, toch?
Deze week is er eindelijk begonnen met het vaccineren van schapen tegen blauwtong. Een moment waardoor schapenhouders lang naar uitgekeken werd. De eerste vaccins werden gezet op de faculteitboerderij van de Universiteit van Utrecht. U hoort universiteitsdierenarts Frank van der Geest.
Het is een nieuw vaccin, maar het is gebaseerd op oude blauwtongvaccins. En daarbij hebben we gezien dat eigenlijk gewoon de sterfte niet heel is. En dat je nog wel iets ziekte hebt, maar niet heel veel meer. Dus we hebben hele goede verwachtingen van dit vaccin.
Wat voor dag is dit nou voor jullie?
Ja, een feestdag. Ja.
Waarom een feestdag?
Nou, omdat we zijn heel erg blij dat de dieren worden gevaccineerd. En ik kijk heel erg uit naar zoveel mogelijk vaccinaties zetten in een korte tijd, zodat we zo snel mogelijk ook landelijk gezien een brede bescherming hebben tegen de blauwtong. Het is absoluut een race tegen de klok. We weten niet wanneer de blauwtong weer zal opduiken en waar die zal opduiken. Dus het is echt zeer belangrijk dat we zo snel mogelijk zoveel mogelijk dieren in Nederland vaccineren tegen de blauwtong.
Nieuws van Koninklijke Huizen dan. Prinses Amalia wil toch aanspraak maken op haar toelage. Ze zal per 1 januari 1,5 miljoen euro per jaar ontvangen. Demissionair premier Mark Rutte legde uit waarom de kroonprinses is teruggekomen op haar besluit om het geld terug te storten.
Ik denk dat het heel goed was dat ze daarvan afzag. Hoewel het totaal onverplicht was, want ze had er totaal recht op. Dus dat maakt ook indruk. Dat blijft zo voor wat betreft het inkomensdeel. Want ze zegt, ik heb geen inkomen nodig tot ik klaar ben met mijn studie. Maar dat schreef ze ook in die vorige brief. Waar het betreft die personele en materiële uitgaven. Die kunnen op enig moment wel nodig zijn. En naarmate nu natuurlijk ja, zij zichtbaarder wordt en ook die studie vordert. Snap ik ook helemaal dat ze zegt, ja, dan is het ook terecht dat ik daar nu wel een beroep op doe.
De tijgermug wordt steeds vaker gezien in Nederland en dat is niet zo mooi, want deze zwart-witte muggen kunnen virussen overdragen. En daarom moeten tuinen, waaronder deze in Hoorn, worden geïnspecteerd op aanwezigheid van larven. Insecteninspecteur Kees Mertens nam de NOS mee de tuin in.
Hier hebben we potentiële bronnen, stilstaand water. En dan doen wij een visuele controle met de zaklamp natuurlijk, om te kijken of we eventueel larven van een mug kunnen ontdekken. Maar ik zie hier verder geen leven in van die mug. Dus voor alle voorzorg, omdat we deze bron niet kunnen saneren, omdat die te klein is of te groot is eigenlijk, laat ik hier een paar korreltjes in vallen. Dat zijn bacteriën, die komen heel langzaam vrij uit die korrel en die zorgen dat die larven niet verder tot ontwikkeling komen.
De Amsterdamse zender AT5 peilde de reacties onder stadsgenoten over de vernielingen die pro-Palestijnse demonstranten hebben aangericht bij de Universiteit van Amsterdam en de troep die daar is achtergelaten. De demonstraties die op meerdere dagen plaatsvonden waren een initiatief van docenten en studenten van de UvA. De politie maakte laat op de avond een einde aan de actie en gebruikte daarbij geweld. De meeste Amsterdammers hebben begrip voor de actie, maar niet voor de vernielingen.
Israël gaat vreselijk tekeer in Gaza. Dat we het daarmee oneens zijn, dat is duidelijk. Maar of je hier zo'n troep moet maken midden in het hartje van het oude centrum van Amsterdam is voor mij onbegrijpelijk.
Nobody would listen if people just stay and protest. Like you have to do something that is impactful for them to like react somehow.
If it costs a lot to repair, that's just part of the deal.
Yeah, it's collateral damage, I would say.
Yeah. But it didn't cost that much.
Yeah, it's just a bit of floor and a bit of paint.
En de leus op de muur die overal staan, wat vindt u daarvan?
Ik heb het nog niet eens gezien. Ja, nou ja, daar kan ik het natuurlijk wel mee eens zijn. Free Palestine. Ze hadden een punt natuurlijk. En het was ook goed dat er werd gedemonstreerd. Maar ik snap niet dat het hele interieur van de academische club eruit moet. Dat vind ik echt heel treurig.
Tot zover dit willekeurig weekoverzicht. Met dank aan de NOS, RTV Utrecht en AT5. Vorige week doken we met de Leer Nederlands de tuin in. De mini-les van deze week sluit daar perfect op aan. Joyce Diebels van Dutch with Joyce bespreekt dit keer namelijk de woorden die te maken hebben met dat ene gebouwtje dat in heel veel Nederlandse tuinen staat, de schuur.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce en vandaag hebben wij een nieuwe Nederlandse les. Alongside with all the rooms and a garden that we've had so far, today we are talking about the shed. It's very common for Dutch homes, townhouses, to have a shed in the backyard. Pretty much to just store bikes, as you know. And so alongside these, we are learning some other words that we can keep in our shed. Let's start from the very beginning. A shed in Dutch is een schuur. So pretty much a combination of the first three letters of school together with uur. Schuur. De schuur. De schuur is een handige plek om gereedschap op te bergen. De schuur is een handige plek om gereedschap op te bergen. The shed is a convenient place to store tools. De schuur is een handige plek om gereedschap op te bergen. And I just use this word and let's look into it a little bit more. gereedschap. Gereedschap. Gereedschap zijn your tools. In a way, in the word reed, it's kind of like it's been driven, but also it's kind of like ready. So things that you have ready to help you use and repair things. Gereedschap. Het tuingereedschap hangt netjes geordend aan de muur van de schuur. Love how that rhymes. Het tuingereedschap hangt netjes geordend aan de muur van de schuur. The gardening tools are neatly organized on the wall of the shed. Het tuingereedschap hangt netjes geordend aan de muur van de schuur. Bicycles. In case you need a little pick-me-up, a bicycle is een fiets and in plural fietsen. Bicycles are fietsen. We stallen onze fietsen altijd in de schuur. We stallen onze fietsen altijd in de schuur. We always store our bicycles in the shed. So stallen is a typical word in Dutch that we use how we put our bikes away. So the bike rack, for example, is also called de fietsenstalling. Dus ik stal mijn fiets in de fietsenstalling. So the bike rack. Because storing could be used in different ways, but stallen is very much combined with fietsen. Next up, the lawnmower. De grasmaaier. So we use gras instead of lawn. So we call it a grass mower instead. De grasmaaier. De grasmaaier staat klaar in de schuur voor het maaien van het gazon. De grasmaaier staat klaar in de schuur voor het maaien van het gazon. The lawnmower is ready in the shed for mowing the lawn. De grasmaaier staat klaar in de schuur voor het maaien van het gazon. Then an easy one, but still good to know. De ladder. De ladder, I hope you can get that one, is a ladder. De ladder. Same spelling also, so very, very easy. We hebben een ladder in de schuur voor klusjes rond het huis. We hebben een ladder in de schuur voor klusjes rond het huis. We have a ladder in the shed for chores around the house. We hebben een ladder in de schuur voor klusjes rond het huis. And klusjes is also used for chores, but also like work around the house or housework kind of thing. Unless it's about cleaning and tidying up, we have specific words for that. So it's definitely not huiswerk, because huiswerk is your homework. Next up, de bezem. De bezem is de broom. De bezem en de emmer hangen naast elkaar in de schuur. De emmer is the bucket. De bezem en de emmer hangen naast elkaar in de schuur. The broom and the bucket hang next to each other in the shed. De bezem en de emmer hangen naast elkaar in de schuur. Now, if you are doing some refurbishing or you're just into painting, this is a very useful word as well. Verf. Verf is paint. Verf. And another one is shelves. And shelves are planken. So think about planking and how you look like a little shelf. Dat is wat wij zeggen. Planken are shelves. Er liggen blikken verf op de planken in de schuur voor het schilderen. Er liggen blikken verf op de planken in de schuur voor het schilderen. There are cans of paint on the shelves in the shed for painting. Er liggen blikken verf op de planken in de schuur voor het schilderen. Then we've got opslag. Opslag is storage. And we have ruimte, which is space. So storage space is de opslagruimte. De opslagruimte. De schuur biedt voldoende opslagruimte voor seizoensgebonden spullen. De schuur biedt voldoende opslagruimte voor seizoensgebonden spullen. The shed provides enough storage space for seasonal items. De schuur biedt voldoende opslagruimte voor seizoensgebonden spullen. Then let's use klussen one more time. So we've got klusjes as chores. Klussen is the verb version of it. And we use it in a sentence like this. We gebruiken de schuur ook als werkplaats voor kleine klussen. We gebruiken de schuur ook als werkplaats voor kleine klussen. En ik klus aan kleine klussen. So it's both a verb as well as a noun. We also use the shed as a workshop for small projects. And I work on small projects. We gebruiken de schuur ook als werkplaats voor kleine klussen. En ik klus aan kleine klussen. Last up. De ruimte, once more, space. De schuur is een veelzijdige ruimte die ons helpt georganiseerd te blijven. De schuur is een veelzijdige ruimte die ons helpt georganiseerd te blijven. Veelzijdig, so it has a lot of sides in a way, which means a versatile. So the shed is a versatile space that helps us to stay organized. De schuur is een veelzijdige ruimte die ons helpt georganiseerd te blijven. Dat zijn de woorden voor de schuur. Welke dingen heb jij in de schuur en welke dingen gebruik jij het meest? We would like to know, and for more words and sentences, look at our website. Tot de volgende keer. Doei!
Alle woorden en zinnen uit deze les zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/dutch. Tijd weer voor muziek. In 1975 werd tijdens het Nationaal Songfestival eerst een winnend liedje gekozen en daarna de artiest die het mocht uitvoeren. Het liedje werd Dingedong, dat daarna werd uitgevoerd door drie artiesten. De band Teach-In, zangeres Debbie en zanger Albert West. En dat klonk zo.
Is het lang geleden, is het lang geleden, dat mijn hartje riep met zijn ding-dingedong.
Is het lang geleden, is het lang geleden, in de zomerzon ging het bim-bam-bom. Tikketa ging het uren, hoe lang zou het duren, tikketikketik-bam-bam-bam-bam.
Tikketa. Nou ja, we weten het allemaal, Teach-In werd uiteindelijk gekozen om Dingedong uit te voeren op het podium in Stockholm. Want daar vond het Songfestival plaats in Zweden dankzij de overwinning van ABBA met Waterloo het jaar daarvoor. Teach-In werd de opvolger van ABBA en kreeg in 1975 de meeste stemmen. En zo won Nederland voor de vierde keer het Eurovisie Songfestival. Nu dus Teach-In hier bij SBS Dutch met de Engelstalige versie van Dingedong. Vorige maand maakte Adelaide United FC bekend samen te gaan werken met PSV uit Eindhoven. De clubs gaan elkaar niet alleen voetbaltechnisch versterken, maar ook op organisatorisch vlak zal er de nodige ervaring en kennis worden uitgewisseld. Onlangs spraken we met Adelaide United voorzitter Ned Morris. Hij vertelde ons dat het opleiden van jong Zuid-Australisch voetbaltalent een van de belangrijke onderdelen zal zijn.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
So it's a club-wide partnership. So we're interested in improving our standards on and off the pitch. But it starts with everything to do with, obviously, what we're here, our core product, which is football. So the relationship will be improving the standards of how we train our players, how we improve our standards in the way that we train and play, and how we bring a youth player. So we've started a junior development program in Adelaide United this year focused on bringing in under sixes through to under 13s. So PSV is going to help us with making sure that from when boys and girls come into our club, from the age of under six through to the senior team, that we've got continuity, we've got high standards, and we've got world-class knowledge and training facilities.
So young players will also get the opportunity to go to Eindhoven and train there?
Most definitely. So what we'll be doing is in the first instance, starting with this off-season this year, we will be sending a group of our young talent over there to Eindhoven, to their amazing campus, to train with their teams and with their coaching personnel. But that doesn't just stop with our footballers. We'll also be sending some of our coaching staff, so our senior coaches, our youth coaches. But it's the way that the fundamentals that sit around our football department as well. So we'll be sending our data and insights teams to make sure that the analysis that we feed back to our players is useful and it's world class. So yeah.
Oh, great. It also sounds a bit tricky for Adelaide United because, you know, if you send your talents there, then there are some scouts around, they're gone.
Yeah, but I think what we want to do is, like, I think the broader Australian football community and all A-League clubs are very realistic about where we sit in the world pecking order of football. And I think every single club in the A-League is very proud to see its talent go overseas and succeed. So the relationship is not just to feed our talent into PSV, it's to make sure that the standards that we are teaching our youth gets them prepared that when they go off to play in Europe or elsewhere, we've had other players leave to go elsewhere this year, that they actually succeed and they are at us playing at a standard that ensures that they are ready for European football and that they stay over and have long careers, hopefully in Europe.
Mm. Yeah, because everyone knows there's a big difference in level between A-League and European leagues. How come, do you think, and how can Australia close the gap?
Yeah, well, I think it's forging partnerships like we are with PSV Eindhoven. So making sure that the standards that we're training our kids, that they stand up and that they've got their head around what it takes to be successful at the highest ranks. PSV itself doesn't consider itself one of the bigger clubs in Europe. It sounds amazing for us to think of that coming from where we have. But when they compare themselves to a Real Madrid, a Bayern Munich, these like huge organisations, they see themselves as feeding clubs into them as well. So the same way as they're preparing their players for the highest grades of football in Europe, we'd like to think that we're preparing our Australian talent in South Australia the very best as we possibly can to prepare themselves into Europe.
Tot zover SBS Dutch voor vandaag. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of in Google Play. Wilt u het Eurovisie Songfestival volgen, dan bent u bij SBS aan het juiste adres. Morgenochtend om 5:00 Australian Eastern Standard Time is de finale live te zien op tv bij SBS en op SBS On Demand. Vanavond om 19:30 wordt de tweede halve finale met daarin Joost Klein en Europapa door SBS uitgezonden op tv. En de finale is ook morgenavond te zien, primetime om 19:30 bij SBS. We eindigen dit uur SBS Dutch met de winnares van 1959. Teddy Scholte vertolkte dat jaar het liedje een beetje. Dat werd gecomponeerd door Dick Schallies en waarvoor Willy van Hemert de tekst schreef. Teddy Scholte haalde met dit liedje dus de eerste plaats en won daarmee voor Nederland voor de tweede keer het Songfestival. Ik wens u een heel mooi weekend en heel graag tot woensdag. Dag!